Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 16, vraag en antwoord 43. Zondag 16, vraag en antwoord 43. Daar vraagt de onderwijzer, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid? Uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? En hij antwoordt daarop dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot zover de Heidelberger. Schrijf wij hierboven het vruchtdragende offer van Christus. En letten daarin op het oude en het nieuwe in het licht van zijn offerande. Het vruchtdragende offer. Wij letten op het oude en het nieuwe in het licht van zijn offerande. Als wij deze 43ste vraag hebben horen voorlezen, dan is het alsof de Heidelberger ons wil voorhouden dat de offerande van Christus en zijn dood aan het kruis een onuitputtelijke bron is van leven en van waarheid, van troost en genade. En zeker, ook zijn opstanding uit de doden zal ons later bereiken, is niet minder dan zijn kruisdood en offerande. Want waren het bij zijn kruisdood en offerande gebleven, niemand zou voor hem kunnen bestaan. Hij is ook opgestaan van de doden. Maar juist omdat hij in de staat zijner vernedering de straf heeft gedragen, de schande heeft veracht, eeuwige gerechtigheid verworven heeft, daarom staat de Heidelberger zo breedvoerig stil bij de Heer Jezus in zijn vernedering. En daarin is een grote troost en een overvloeiende fontein waar wij van moeten zeggen dat wij aan het einde van het leven gekomen zijnde slechts enkele droppelen hebben geproefd en gesmaakt. Want de geest die doorzoekt alle dingen, die doorzoekt de diepten Gods. Maar wij zijn in ons leven zeer beperkte, kleine mensen, kinderen. Maar de schemering en het vriendelijk licht dat uit de offerande Christi valt, is al zo groot, dat Simeon ervan zegt, het verlicht het blind gezicht van het heidendom, en het zal Israël verhogen. En het was zo groot voor hem, dat hij in vrede kon heen gaan. Als hij de zichzelf ontledigende borg en middelaar in zijn armen mag sluiten. We hebben verleden week stilgestaan bij een vorig gedeelte, in zonderheid vraag en antwoord 42, wij komen op het verband niet meer terug. Maar ga maar direct over tot vraag 43 en het antwoord. En laten wij dan de vraag daarbij laten rusten. Er staat geschreven, wat verkrijgen wij? Nu kan er enerzijds wel verschil worden gevonden in het woordje krijgen of verkrijgen. Het is in wezen één. Het woordje verkrijgen wil eigenlijk nog een zeker, je zou zeggen, een zekere werkzaamheid aanduiden. Iemand heeft iets verkregen door een bepaalde weg te volgen, bepaalde dingen te doen of te laten. In het koninkrijk God staat de klemtoon altijd op het woordje krijgen. Maar de Heidelberger wil daarin zeggen dat de Heilige Geest het geloof in de harten werkt. En dat geloof, dat is niet een dood iets, maar dat geloof strekt zich uit naar de borg en middelaar om uit hem te verkrijgen genade voor dit en het toekomende leven. Dat geloof is dus niet een doodrustend iets, maar het geloof is het werk van de Heilige Geest in de harten. Dat kan niet rusten buiten de nuttigheid in de offerande van Christus. En daarom is het zulk een wijs woord, wat verkrijgen wij. De Heidelberger wil hiermee zeggen, geen enkele ziel door de Heilige Geest bearbeid kan rusten in de waarheid als zodanig zonder de nuttigheid en de troost daarvan te ervaren. Geen enkel zal kunnen rusten in de woorden der zaken. Ze zal niet kunnen rusten in de wetenschap des verstands, waarin ze misschien de vraag en het antwoord van de Heidelberger zo zou kunnen uitspreken. Maar het geloof is als een steeds voortgaande hand, hoe dor ook en hoe kaal ook in zichzelf. Maar dat geloof worstelt naar de nuttigheid. Dat geloof doet hem verstaan en uitgaan. Zegt gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dat geloof zoekt de waarachtigheid, de zekerheid in hem. Dat geloof is altijd in de hand des Geestes, een instrument dat naar Christus uitgaat en zich op hem betrekt. Daarom zijn ook die vermaningen en raadgevingen des apostels. Die moet ge niet trekken op het verbroken verbond der werken, alsof wij dan toch iets moeten doen. Nee, maar het zijn altijd die vermaningen van des apostels, broeders. Blijf daar toch bij dat waarachtig geloof. Bij die onwankelbare belijdenis der hopen, dat hij die het beloofd heeft, getrouw is. En dan kunnen wij zeggen, ja, het geloof, dat is een gave Gods, dat is waar. Maar er zijn zoveel gaven Gods, die door ons mensenkinderen worden tegengestaan en bedorven. Want het is even waar dat het geloof is een planting des Heren, die haar voeding en onderhouding van noden heeft. Gelijk een teder plantje verzorgd wordt door de hovenier, dat het opwassen, dat het bevochtigd worden, dat het het licht mogen ontvangen naar de mate dat het verdragen kan. Zo is het ook met het allerheiligst geloof. Daar kan sprake zijn van een goddelijke wasdom. Daar kan ook onachtzaamheid zijn van de middelen door God verordineerd, zijn woord en sacrament. Daar kan ook dus zijn een bedekken, een tegenstaan, waarom wij ook wel lezen, en hij verweet hun ongelovigheid en traagheid van hart. Ja, geliefde, dat is zo wonderlijk, dat krijgen en verkrijgen. Luther die zegt eens, hij drukt zich wel eens een beetje grof uit, maar in die dagen was dat wel gewoon. En toch zo echt zo levend. Hij schrijft ergens dat hij in grote nood was. Ik meen, om de een of andere zaak een vriend hem aanbelangende, die weggenomen dreigde te worden. En dat hij zegt, ik wreef die trouwe Heere God met zijn belofte om de oren. En ik zei tegen hem, Heere God, u hebt het toch beloofd en toegezegd. Ik hou niet op of u moet antwoord geven. Wat groot, daar zie je de werkzaamheid des geloofs in openbaar worden. Ja, dan komt het niet in die akelige gemoedelijke sfeer wat je zo vaak aantreft. Dan zeggen de mensen, kijk eens, ik heb dat wel meegemaakt in huis en met praten met mensen dat je er zo akelig van wordt. Dan zegt men, ja, als het niet aanwezig is, dan ben ik maar vleeselijk. Dan ben ik tot alles in staat en dan kreeg ik soms nog een opsomming van allerlei gruwelen. Zo plomp verloren. Want dan zeg ik maar eerlijk, dominee, dan ben ik dit en dat en dan krijg je het. Dan word je nou gewoon bang van. Dan zeg je nou, ik hoop dat hij de deur van mijn huis en van de kerk voorbij gaat. Want daar hebben we geen behoefte aan. Dat is antinomiaans. Dat is antinomiaans als hij zo praat. Ik hoop dat het een dwaling van het verstand is. Maar als het de overlegging der ziel is, dan is het een slecht teken als je zo praat. Begrijp je? Dan krijg je deze gangen, die heb ik door degelijke leraars wel eens horen uitdrukken. Op deze manier weet je wel van, als Gods volk op dat plekje is, dan zijn ze eerlijk, dan zijn ze oprecht. Maar zijn ze er niet, houdt ze in de gaten, volk, het zijn huichelaars. Het zijn dit en het zijn dat en zus. Ik, ja, wacht nou eens. Dat is even een mooie oplossing die Adam wel aantrekt. Dat hij zegt, nou ja, als de geest er niet is, dan denk ik bij mij, nou, ik hoop dat ik het nooit beleef dat de geest er niet is, want dan durf ik niet van huis te gaan als er zo'n broeder is, hoor. Eerlijk niet. Want dan denk ik in mijn eigen, nou, stel je voor dat de geest een ogenblik weg is, dan gaat hij aan het vlees beginnen. Nee. Daar voel je zoiets dat je zegt, wat is er toch ontzaggelijk veel dwaling. Ik heb u wel eens gezegd, met die voorstelling van half oud en half nieuw. Dat zegt men dan, hè. Een oud deel en een nieuw deeltje. Dat kan een mens zo gebruiken, dat hij aan de ene kant godzalig blijft, en aan de andere kant de ongerechtigheid gieriglijk bedrijft. En dan troost hij zich met het nieuwe deel. Dan zegt hij, nou ja, ik heb toch ook nog wat anders. Maar zo is het niet, geliefde. Dat is een monsterlijke voorstelling. Zo is het. Want daarmee wil Adam altijd zichzelf eruit werken. En dan zegt hij, wat zijn we toch en wat blijven we toch? Ik weet het wel, we blijven zondaar. Maar als dat waar is, dat wij dat geloven, dat wij zondaren zijn en blijven, dan kun je niet doen wat je wil. Maar juist omdat we van die ingebeelde halve heiligen zijn, nou zegt de Heere, zoek het maar uit. Nou, en dan geeft de mens de Heere de schuld van het kwade en zijn eigen, met zijn eigen blijft hij een vrome bekeerde man. Oh, wat is dat alles toch verderfelijk. Daarom, dit is een zeer belangrijk antwoord dat hier gegeven wordt over de nuttigheid uit de dood en offeranden van Christus. En ik mag u wel vragen om uw aandacht daarbij te bepalen. En om dan eens te mogen verstaan wat het nou eigenlijk inhoudt, dat oude en dat nieuwe. Hoe dat dan is. Dat we toch ook bij de apostel Paulus zulke duidelijke sprake daarvan vinden in de Romeinenbrief. Geliefde, dan mag het u in de eerste plaats opvallen dat hier geschreven staat dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat wijkt enigszins af van wat u is voorgelezen. want daar stond geschreven, dit eerst wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Niet wordt, maar is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Dat is wel een verschil, zult u zeggen, de oude mens gekruisigd worden, of dat de oude mens gekruisigd is. Bij het ene zou je zeggen, is hij in of aan het kruis. Bij het andere zou je zeggen, dat is een zaak die geschied is. En geliefde, wij hopen daarin u uit te leggen wat het verschil, maar ook de eenheid in dat woord der schrift en de Heidelberger is. Laten we eerst eens even zeggen wat oud is. Oud zijn wij naar ziel en lichaam, zoals we in ons bondshoofd Adam van God zijn afgevallen. Oud. Dat wil dan zeggen, die oude mens die op die stam van Adam geplant is, die is al een 6000-jarige verharde, dode zondaar die de dood vruchten draagt. Hij is daarin oud en verouderd, omdat er niets van de nieuwheid van het goddelijke werk, van de goddelijke schepping in gevonden wordt. Hij is oud omdat hij zoveel duizend jaren geleden al veroordeeld is geworden tot de dood en tot de ondergang. De oude mens, geliefde, dat is niet ergens een plaatsje in mijn ziel. Die oude mens, geliefde, dat is niet ergens een deeltje wat ik als een last meeneem. Maar die oude mens, waarvoor zover hij dus die vleeselijke mens is, dat ben ik zelf helemaal. Dat is mijn natuur. Dat is de wind die de snaren van mijn ziel bespeelt. Dat is daar alles tot één akkoord gestemd is, in mijn leven en in mijn ziel, om tegen God te rebelleren en hem ongehoorzaam te zijn, en om te weigeren in zijn wegen te wandelen. En dat schone instrument waarin God speelde en zong in het paradijs, dat is nu geworden, ja, er zijn nog wel snaren. Maar er weer klinkt een vals lied uit die ziel. En de overlegging en het gedichtsel van Spensart is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Laten we dus goed omdenken, er is geen beter ik. Er is geen ander ik. Het is niet ik en mijn ik en mijn zonde. Dat is alles een verkeerde voorstelling. Daar doen wij alsof er op een goede stam van die slechte takken en vruchten staan. Dat zijn mijn zonden. Ja, dat heb ik nou eenmaal daarvoor. Nee, dat is een miskenning van onze diepe val en bondreuk, want wij zijn alles kwijtgeraakt. Er is helemaal niets goeds meer en niets geheels aan ons. Onze natuur is ganselijk verdorven. Tenminste, als je gelooft, hij is het toch wel hoor, die natuur. Maar dat is het kenmerkende, daar moet je nou eens op letten, geliefde, dat en de wereld en de godsdienst, die komen hier openbaar. Soms uit onkunde, soms bewust. Hier komen ze openbaar. Want dit wordt gewoon niet geloofd. Dit wordt ook niet beleefd. Het lijkt wel alsof men in de wereld heeft men het. Ach, ik heb altijd goed voor dit geweest. Ik heb ieder het zijde gegeven. Tuurlijk, een mens is niet volmaakt. En in de godsdienst. In de godsdienst praat men dan over dit en over zonde, alsof men het over een vreemd heeft in plaats van over zichzelf. Onder een vloed van tranen. Net alsof er in dat ene mannetje zo'n hele vrome is en aan de andere kant zo'n hele goddeloze. En die vrome die huilt maar. Want oh, die andere die maakt me toch. Zonder dat men bij de aanvang heeft ontdekt, geliefde, dat ik geheel en al oud en verouderd en onder de vloek ben. Daarom kunnen ze ook nooit komen tot een heldere onderscheidende kennis tussen vlees en geest. En blijven ze een leven lang de zaken door elkaar horen. Eerlijk, maar dat hangt omdat het begin niet zuiver ligt. Ik zeg niet dat geen kinderen des Heren onder zijn. Dat zeg ik niet. Maar daar heb je het weer. En door de opvoeding en het onderwijs en de bakering en het tegenstaan. Waarvoor we alles, want het is een zeer aantrekkelijke leer die ze hebben. Dat voelt u wel aan. Want je gaat nooit nou eens werkelijk helemaal over de kop. Want er blijft altijd toch nog wat over. Begrijp je? Er blijft toch altijd nog dat goede pitje, die goede kern, dit en dat. Ja, want dat heeft God zelf erin gelegd. Begrijp je? En dat die grond niet deugt, toch ja. Maar, oh, men, je voelt er iets in dat je zegt, hè, hoe komt dat nou toch? Dat men nooit zo gemeen, spontaan zegt, och, dat weet ik wel. Dat men zo uit en te treuren uitmeet over zichzelf en over de stand die men inneemt. Dat komt omdat men door onrust verteerd wordt en nou is het zo aangenaam als je medebroeder dan zegt, nou, ik heb ook wat aan de hand, gisteren. Of eergisteren heb ik, tjoh, het is maar goed dat niemand, kijk, dan verheugt de mens zich. Ik weet nog dat ik u straks vertelde van die mensen dat ze zo zitten te praten, dan zeggen ze zo midden in het gesprek, daar zullen u ook wel geen vreemde van zijn. Ik geef er geen eens antwoord op. Ik heb helemaal geen zin om erover te praten. Dacht je dat een zondaar zin hebt over te praten, over wat een laag, akelig, jammerlijk mens dat die is? Om dat op te gaan halen. En is hij nou nog zo goddeloos voor God. Het ergert hem gewoon. Als hij het een ander hoort doen. Dan zegt hij nee. Het smaakt me niet. Het smaakt helemaal niet. Hij wil er ook niet voor vallen. Niet omdat hij heiliger wil wezen. Maar omdat hij Gods woord geen oneer aan wil doen. Dit eerst wetende. Voor we hier komen. Tot de oude mens die met hem gekruisigd, gestorven en begraven wordt, gaat dat andere, dat vormt de grondslag. Dit eerst weten dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Als dat niet het geval is, dan moet je ook niet aan een kruisiging denken hier van onze oude mens. Als dat niet door die lieve borg en middelaar voor mij gedaan is, dan is het rest allemaal bedrog en inbeelding. Want wat hier geschreven staat, dat vloeit uit het eerste, dat onze oude mens gekruisigd is. Je zult zeggen, dat staat er niet. Nee, maar ik heb nog wel, wat ik maar zelden doe, even bij Olivianus gekeken. Even opstellen, of Zacharias Ursinus, wat hij daarvan zegt. Maar dan merk ik wel degelijk dat hij begint met de stelling, als hij het gaat verklaren, dat dit uitvloeit uit het heilsfeit dat op Golgotha de kerk met Christus gekruisigd is. Daar neemt hij zijn grondslag. Als hij dit deze zondag verklaart. O geliefde, merk dan eens op. Die oude mens, daar waren wij aan bezig. Dat zijn wij dus. Niet half, niet drie kwart, maar geheel en al. Wie gelooft het, de apostel? Die zegt, ik ben vreselijk verkocht onder de zonde. Wie gelooft het? De man die in de kroeg of in de bioscoop zit, of die duizenden mensen vermoordt, die gelooft er niets van. Want die gelooft heimelijk nog dat er nog wel beroerdere, akeligere mensen zijn dan hij zelf. Maar de zondaar door Gods geest bearbeid, uit de zaligmakende bediening van Christus, die gelooft het eerlijk en waarachtig, dat hij oud is, geheel en al zoals die is. Die kan niets meer naar voren brengen in zijn zielenleven. Geen enkele eigenschap, geen enkele daad kan hij nog voor God vertonen. En het is een menigmaal een raadsel dat alle mensen daarin niet geloven. Dat het een verloren zaak is. Hij denkt, waar halen ze de moed toch vandaan? Hoe kunnen ze toch zo ingenomen zijn? Want de Heilige Geest neemt het uit Christus om het hem toe te passen. Ook dat. Dat toe te passen, dat hij geheel en al mee laatst is. Daar hoeft hij niet voor in de kroeg te zitten. Daar hoeft hij niet in het bordeel voor te komen. Maar dat leert hij door het waarachtige geloof in God en zijn woord. Zijn heilige wil en wet die hij geopenbaard heeft. Dat leert hij ook door de ontdekking van de bronfontein van het onzalige hart. Waar niet anders uit opborrelt dan verkeerdheid, dan ellendigheid, boze begeerte, overspelen, hoererijen en dieverijen. Wat is er nu gebeurd? Die Adam, die is oud. De nieuwheid van de gemeenschap met God mist hij. Nou moet hij gedood worden. Dat was het oordeel en het vonnis Gods over de zonde. Gij zult de dood sterven. En wij hebben gehoord, nu is die tweede Adam gekomen. Die tweede Adam. En die tweede Adam was ook een verbondshoofd. De eerste Adam was verbondshoofd, maar de tweede Adam was ook verbondshoofd. Hij staat daar niet voor zichzelf, maar hij staat daar voor de Vader met zijn volk. Ook voor het kruis staat hij met zijn volk, in al zijn vernedering met zijn volk. Want door eeuwig welbehagen zijn ze aan hem gegeven. Als loon op zijn arbeid. Ze zijn aan hem toebetrouwd. Nu. Als u de koning vrede sluit. Als u de koning de zaken gaat richten. Dan is het in het geestelijke zo. Dan neemt die koning alles mee wat van hem is. Zijn ganse arme kerk. Dat is niet te geloven, hè. Dat is niet te geloven dat de kerk. In Adam, zoals uit de eerste Adam zijn, met Christus gekruisigd is. Toch zegt Romeinen 6, gekruisigd is. Dat is een daadzaak die is niet meer te veranderen. In dat opzicht en in dat licht hoef ik niet meer gekruisigd te worden. Niet meer te sterven en niet meer begraven te worden, in die zin niet. Want in dat heilshandelen Gods is met ene offerand in eeuwigheid volmaakt. Degene die geheiligd wordt, maakt de boom vrucht goed en zijn vrucht zal goed zijn. Hak de boom om en de takken vallen mee. Hij is gevallen, hij is vernederd, hij is gekruist, gestorven en begraven. Hij heeft zijn ganse kerk met zich genomen. Let er dus wel op, geliefde, dat is een belangrijke zaak. Het uitgangspunt van het geloof kan niet zijn, ik moet gekruisigd worden. Ik moet sterven en ik moet begraven worden. Maar het uitgangspunt van het geloof kan alleen maar zijn, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef toch niet meer ik. Als u dat andere als uitgangspunt neemt, nou, dan loopt het raar af. Dat zul je bemerken. Als je werkelijk niet verwaardigd wordt te geloven wat de apostel in Romeinen 6 getuigt, dat hij met Christus gekruisigd is, dan moet je het zelf doen. En dan krijg je die hele voorstellingen. Die hele voorstellingen, die mattelgangen, waarbij een mens toch, of dat hij het weten wil of niet, tenslotte alleen maar zichzelf dient. En de zonde, en de wereld, en de Satan. Nu, dat is nu dat oude, dat ben ik. Oud, vleeselijk. Die verdorven natuur. Nou, die heeft Christus, die heeft God in Christus aan het hout genageld. Dat was die oude mens waard, dat Adamskind. Hij heeft niet gerust totdat hij uit het midden was weggedaan, uit het land der levenden. En het handschrift dat tegen ons getuigd heeft, die daaraan genageld. Ik bedoel, je kunt zeggen, daar hangt de borg en middelaar. Je kunt ook zeggen, daar hangt de kerk. Want dat zijn wij waardig geworden om eeuwig gedood en veroordeeld te worden, buiten geworden. En nu is dat dierbare hoofd van een zoveel beter verbond, die is dat pad gegaan en die heeft gelopen en gewandeld in dat welbehagen God onder die druk van het dood en doemvonnis. Wij ons waardig hebben gemaakt. Daarom is het zo opmerkelijk dat de apostel Paulus in het hoofdstuk zegt: houd het daarvoor, als u ook gij lieden houdt daarvoor, dat geweld der zonde dood zijt, maar God de levende, door Christus Jezus. Dat wil zeggen, laat u niet betoveren door de werkelijkheid voor uw ogen. Want het kan, arme stakker, in uw ogen wel zo zijn dat gezegd: oh, het lijkt er toch niet op. Het lijkt er toch niet op. Ik lig meer onder dan ik overwinnaar ben in die geestelijke strijd. Dat is de grote verleiding om uit die ervaring toch maar te besluiten dat het nog gebeuren moet. En dan gaan wij het verkeerde pad op. Dat is de verleiding. Maar dat is nou het paradoxale van het geloof, dat die Heilige Geest schreeuwt tegen alles in: houd het ervoor. En dat is zo wonderbaar, geliefde, terwijl je aan de ene zijde op die weg ervaart: ik ben helaas, ik ben een overtreder van al Gods geboden met gedachten, woorden en werken. Zegt hij tegelijkertijd door het geloof: en ik ben heilig. En alle tong die in het gericht op zal staan, die zal ik verdoemen. Dat is de erve der knechten des Heeren, hun gerechtigheid is uit mij. En dat hij voor het kleinste kind zou moeten buigen, goed. En dat hij zegt: ik ben door uw wetten schende krom van lende. En dat hij ook zegt: het verkeerde hart in wie me mogen blijken, zal uit mijn huis en uit mijn omgang wijken. Ik haat het doen der schender uw wet en schuw die smet. Maar het is een leven van strijd, geen vleeselijke strijd, maar met de wapenen des geestes. Dat is een onmogelijkheid voor het vlees, want er is een stroom die ons dreigt overstromen. En die ons toeschreeuwt: o man, vrouw, gij bedriegt u, het is alles leugen en bedrog. Laat eens zien, wat heb je nu en wie ben je nu en wat doe je nu, laat eens zien. En dan wijst hij op het verborgen, op ons zielenleven en op alles wat er in onze harten is. Ja, en dan kan nood en schrik overvallen en zeggen: o Heere God, hoe kan het toch? U hebt toch gezegd dat het onmogelijk is. Dan komt de sprake des apostels, des Heere, komt tot ons: houd het ervoor, nochtans, dat gij zondaar, alle zonde van harte vijand zijt. Dat gij niet meer de zonde leeft, dat gij niet meer bestaat, maar dat God u ten einde gebracht heeft in Christus Jezus. Dat is een onuitsprekelijke waarheid, waarvan ik hoop dat u en ik er iets van mogen verstaan, want het is door de Heilige Geest alleen maar te ervaren. Het is zo wonderlijk dat de gevloekte tegelijk de gezegende is. Dat de onrechtvaardige de rechtvaardige is.
dat al die woorden van God aan hem vervuld worden voor de tijd en voor de eeuwigheid beide. O, dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, dat God mij te schande gemaakt heeft en naakt gehangen heeft aan een hout in zijn lieve zoon, tot een spot en smaad van mensen en engelen. En dat hij zo lang geslagen heeft totdat het leven eruit was. Ziel en lichaam werd gescheiden. En hij daar hing, gerechtvaardigd, want hij is gestorven. Hij is gestorven. En dat daarin nu door hem de dood en de doem, de verdorvenheid, de natuur, het gevallen bestaan van zijn kerk door hem is weggedragen in de zee van eeuwige vergetelheid. Het bestaat niet meer voor God. Bestaat gewoon niet meer. Het is weg met een eeuwige bedekking. Het is vergeven en vergeten. Dat is gebeurd toen Christus daar het leven liet. Ze hebben wel eens gezegd, een aanval op iemand, die schreef in een preek: mijn bekering ligt op Golgotha. Je kunt het natuurlijk verkeerd uitleggen hoor, daar ben ik het mee eens. Maar je moet er eens over nadenken hoe zuiver dat het is. Daar ligt hij hoor. Daar ligt de bekering des zondaars vast en verankerd. Want wat hij hier nog uit de voorschijn moet halen, dat kan de toets niet meer doorstaan. Echt niet. Ze kunnen je wel eens uit het gebroken verbonden werken, dat je het al voelt. Vertel nou eens dit en vertel nou eens dat. En ik had eens een keer de moed om te zeggen tegen zo'n goede bekeerde man. Ik zeg, nou dat is goed, maar dan moet u het ook doen. En dan zal ik uw bekering uitrafelen, totdat er niets, maar dan ook niets meer van overblijft. En dat je voor God verdoemd bent. Ik zeg, dat mag hij voor mij dan ook doen. Dat mag hij voor mij ook doen. En dan allebei. Zeg, dan mag hij dat ook proberen wat ik je zal vertellen uit het leven. Moet jij het ook doen? Ja, maar dat is geen praat. Ik zeg, nee, ik voel het wel waar je heen wil. Je zou graag krachtens je godsdienstige gewicht, zou je eens even ergens een bres zoeken. Maar dan vind je mij niet anders, dat was mijn bedoeling, dan in de daadzaken Gods en het geloof in zijn naam. En dan dacht ik, maat, vertel jij jouw rommeltje dan maar. Maar dan blijft er ook niks van over, want er is een koud kunstje voor een zondaar om aan te tonen dat het allemaal de toets der goddelijke gerechtigheid niet kan doorstaan. En dat hij met alles nog eeuwig omkomt. Want we komen overal mee om, behalve met hem die gekruisigd is. Want die is al omgekomen. En die is al gebracht tot het leven der opstanding. Door de Vader. Denk erom dat we geen spelletje maken van de leer der zaligheid. Want daar bedriegen wij onszelf in. Daarom de sleutel van dit antwoord ligt in het onveranderlijke woordje is. Dit eerst wetende. Kun je zeggen dat is het begin niet. Kan mij het schelen of dat het begin voor u is. Of het midden of het einde. Maar het is er de grondslag van, geliefde. En als die grondslag niet zuiver ligt. Dan moet je het zelf weten. Moet je het zelf doen. Maar je komt er niet aan. Je komt er niet aan. De Heilige Geest zal u bestraffen van binnen als ge één vinger uitsteekt naar de vruchten van het werk van Christus, dat ge een dief zijt. Omdat je wilt dat nieuwe stuk op een oude lap zetten. Daar ben je mee bezig. En je wilt die nieuwe wijn in de oude lederen zakken doen. En dan heb je geen rust, want dan zegt de Heilige Geest van binnen: blijf af. Die de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Want dan ben je helemaal verkeerd werkzaam. Dan ben je al een eind gevorderd en dan zou je graag Christus er ook nog een keer bij hebben. Dat je dat ook nog kon vertellen, dat je dat had. Dat je Christus deelachtig was. En dan dat hele rommeltje tezamen, dat moet dan de grond zijn voor de eeuwigheid. Voor de zaligheid. Maar kan niet, geliefde. Oh, als wij deze dingen wel eens een ogenblik overdenken, dan denk ik wel eens, kom, o noordenwind. Als die zuiverende wind en doorwaai uw hof toch eens. Dat al die in elkaar geknutselde huisjes toch eens een keer omvallen. Heel dat godsdienstig bestel eens een keer gaat wankelen. En dat we eens een keer met ons hoofd tegen de muur oplopen. Om eens een keer te verstaan, geliefde, die noodzakelijkheid dat we in die borg en middelaar begrepen zijn. Door het welbehagen des vaders, door verkiezende liefde en in de tijd, door een waarachtig geloof. Och ja, maar het is verborgen, de apostelen waren nog wel kort gestorven, toen werd er al haast geen rechtzinnig woord meer gesproken over deze stukken. Kun je lezen, Luther zegt het ook. Al die heilige kerkvaders, zegt hij op een enkele na, die hebben geen zinnig woord gesproken over de rechtvaardiging en over de mens. Is het oud en nieuw of nieuw in al deze stukken, dan is men spoor al bijster. En het is zo alles maar doorgegaan. En ik zeg niet, de Heere haalt overal zijn volk uit, maar het is zo profijtelijk om het in ons leven te verstaan. Mijn kruimeltje geloof te ontvangen in de oefeningen van dat leven Christi. En te ervaren hoe die Heilige Geest in ons de hand legt op het werk dat volbracht is. Op de daadzaak Gods in Christus Jezus tot stand gebracht. Ja, geliefde. Dan gaan wij waarlijk geloven, ik ben ganselijk oud. Maar ook, ik ben nieuw. Nieuw, heilig, rechtvaardig en goed. Nu zegt hij, daar letten we eens even op. Nu zegt hij, Zacharias de Ziener is hier een opstelling, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Laten we dat nu eens bij elkaar brengen. De man die schrijft daar in zijn verklaring, schrijft hij ergens dat hij zegt, er is geen wedergeboorte zonder rechtvaardiging. Dan moet u goed verstaan dat onze vaderen verstonden onder de wedergeboorte niet zozeer de levendmaking, maar daaronder verstonden ze de bekering. De bekering. De bekering tot God. De dagelijkse bekering ook. Verstonden ze. Die ging dus het leven lang door. Dan zegt hij, er is geen wedergeboorte zonder rechtvaardiging. Zonder deze daadzaak dat het in Christus gekruisigd is, alles volbracht, is er geen wedergeboorte. Maar, zegt hij, er is ook geen rechtvaardiging zonder bekering. Zonder wedergeboorte. Laten we het eens in andere woorden eenvoudig zeggen, en dat bedoelt de Heidelberger. Kijk eens, een mens kan een mond vol hebben over de rechtvaardiging van de goddeloze, maar Zacharias zegt ergens, die Zacharias die zegt in zijn boek ergens, hij zegt, kijk eens, we kunnen er gerust van op aan dat we het liegen, als het niet openbaar komt in de vrucht des geestes. Dan liegen we het. En daar valt hier een ogenblik de klemtoon op. Want het is voor de kerk in Christus alles, alles volbracht. Maar waar komt dat nou aan uit? Dat komt uit, geliefde, niet als ik denk, probeer het nu eens uit elkaar te houden, als ik denk dat ik moet geloven dat ik gekruisigd moet worden, nee. Maar als ik geloof dat ik gekruisigd ben, dat het gebeurd is, daaruit vloeit de kruisiging van mij voort. Het dood en het begraven worden van mij. Daaruit. Dat is geen vrucht van een geloof die dat ik half oud en dat ik half nieuw ben. Dat geeft rust van het geloof dat ik zo langzaam aan toch wel een stapje verder moet zetten. Dat doden van de oude mens, dat is geen vrucht. Dat ik trapsgewijze heiliger moet worden. Maar dat is een vrucht van het geloof dat in Christus alles volbracht is. En dat ik niet meer ben, maar dat ik in hem ben opgelost. Dat is nou de sleutel. Want de wegen raken elkaar als het gaat over het gedood worden van de oude mens als een doorgaand werk. Daar zijn de meesten het mee eens. Tuurlijk, daar is iedereen het mee eens die nog enigermate Gods woord bekent en beleidt. Die zegt, ja, dat duurt je leven lang. Maar het is maar de grote vraag, waar komt het uit op? Komt het op uit onze inbeelding dat we nog iets moeten daarstellen? Of komt het op uit het geloof dat het in Christus alles volbracht is? Dat is een groot verschil. Want bij dat laatste, dan zal het ook niet kunnen bedriegen. Dan zal het zo zeker en waarachtig zijn. Dat maakt de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Dan zullen we gehangen zijn en geënt aan die dierbare borg en middelaar. Dan zullen ook de vruchten van geloof en bekering zekerlijk openbaar komen. Bij het andere niet, wel in de schijn. Maar o wee, als Gods doorzoekend licht daarop valt, dan zeggen de mensen, had je dat nou gedacht? Dan zeg ik, dat had ik wel gedacht, ja. Dat had ik wel gedacht. Eerlijk waar, een schrijver zegt, God snijdt een heilige wel eens de neus en de oren af. Als een exempel. Het wil nog helemaal niet zeggen dat het een verworpen is. Hij kan wel degelijk behoren tot geestelijk huisgezin. Maar laten we goed bedenken, de Heer neemt het niet van zijn kinderen. Had je dat gedacht? De zonde zegt, ik wel, want ze hebben nooit deze stukken recht geloofd. Recht beleefd. Nooit geoefend. Wel nee. Het is allemaal zo'n gezapige, melerige, akelige praterij geweest, hè? Als we nog eens een ogenblikje, ja. Maar ze hebben nog nooit een ogenblik geloofd dat ze met al die ogenblikjes voor eeuwig verloren zijn. En dat alleen het heil en de zaligheid van de kerk in die dierbare borg en middelaar ligt. Nu zegt u misschien in uw hart, het lijkt wel Pauliaans. Wel Pauliaans. Dat je eerst gerecht, nou ja, zo bedoel ik het niet. Maar leg eens goed op, ik wil juist daarheen dat de allerkleinste deze zaken mag omhelzen. Ook al zou die zeggen, heren, leer u het me alstublieft. Ik wil dit graag op iedere stand van het leven toepassen. Ook al kun je het nog niet bekijken, al kun je dat nog niet voor je eigen ziel toe-eigenen door het waarachtig geloof. Dat is niet het belangrijkste, maar dat gij in die stand verkerende toch mag zeggen, heren, ja, ik versta het niet allemaal, maar dat is toch de waarheid. Dat ervaar ik, dat geloof ik op dat gij, al zou je nou, ik spreek oneigenlijk, maar een kleine gelovige zijn, dat je een zuivere gelovige zou zijn en amen zou zeggen op de dingen die ons van God geschonken zijn in Christus Jezus. En niet met alles maar afgetrokken zou worden in het verkeerde spoor. Nu, kijk, gedood en begraven worden. Hij is gekruisigd. Met hem is het alles volbracht. Hoe is het nu met mij? Hoe is het dan met mij? Nou ja, daar kunt u wel nagaan. Daar kunt u wel nagaan. Als hij nou gedood en gekruisigd is, omdat de Vader zo'n haat, zo'n afkeer heeft tegen alle ongerechtigheid. Zou de Vader dan behagen kunnen hebben met de Zoon en de Heilige Geest dat wij de ongerechtigheid dienen? Dat wij ons als het ware verdrinken in alles wat buiten hem is? Zou dat kunnen? Dat kan toch niet? Daarom is die Heidelberger eigenlijk hier zo scherp. Gekruist, gedood en begraven wordt. Het is een levensweg. Het is een levensweg. Het is niet iets van, toen ben ik eens een ogenblikje. Nee, iedere dag gedood. Iedere dag gekruisigd. Iedere dag begraven. Ieder ogenblik. Die soldaten hebben niet meer opgehouden toen ze eenmaal begonnen. Er was een gang in het ging door naar het bittere einde. Zo is met de zon daar ook. Het gaat door. Iedere dag wordt hij veroordeeld. Iedere dag wordt hij vervloekt. Iedere dag wordt hij vrijgesproken. Iedere dag ervaart hij iets van de grote genade God. Nou ja, zegt een ander, dat durf ik u na te zeggen. Nou ja, hij ervaart het niet altijd bewust. Zoals de uitverkoren het niet bewust ervaren dat ze dag en nacht tot God roept. Maar het is de waarheid. Het is toch de waarheid. Dat is de levensweg der kerk. Want nou, kijk eens, nou gaat het erom. Nou zeggen ze, heren, ik ben uit de weg geruimd. Ik ben gekruisigd, gedood en begraven op Golgotha in uw lieve zoon. Heren, hoe kan het dan dat ik nog zo'n ellendeling ben? Hoe kan het dan? Kijk, daar begint de dood, de kruisiging. Pijnlijke, langdurige dood. Ik heb wel eens gehoord dat de mensen er 5 dagen levendig aanhingen. En nog langer. In de hitte van de zon, in de brandende dorst. Daar hingen ze dan. En die zondaar die loopt vast, die zegt niet, nou ja, dat is mijn oude mens. Wel nee. Dat is voor hem geen oplossing. Daar kan hij zich niet mee troosten. Want hij zegt, nee heren, dat kan toch niet. Dat kan toch niet, dat kan toch niet, heren. En ik kan het ook niet verbreken, heren. Ik ben zo slap, zo'n allerakeligste, zo'n doemeling, zo'n deugniet. Ik kan nog niet ene zonde laten. Geloof je dat? En dan zeggen, ja, dat doen wij niet, zeggen de mensen. De godsdienstige mensen ook, die hebben het. Maar geloof je dat, dat je niet ene zonde kan laten? Niet één. Dat je er met eerbied gesproken niet in de werkwinkel mee terechtkomt. Maar dat je van al die kruisjes in de balk afgebracht wordt en er bij God terechtkomt en zegt, ach heren, hoe kan dat toch niet? Hoe kan het toch, terwijl u me toch in uw lieve zoon gedood en begraven, hoe kan ik dan toch zo'n verkeerd leven gewaar worden? Hoe kan ik dan gewaar worden, die onwilligheid, die ellendigheid, die verkeerde, dat gedoog toch uw glorie niet? Word gedood, begraven, gekruisigd, word. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb er vaak over gedacht. Ik heb het wel eens anders begeerd. Dat ik zeg, ach, heren, had u het maar zo besloten. Dat we van het moment der gerechtigheid die voor u geldt, waar die ons toegerekend wordt. Vanaf dat moment, alleen maar ook, hier in de aardse tabernakel, nooit meer zouden zondig en alleen u lief hebben. Het is Gods bestel. De handen zijn wel van de pot ontslagen, zong het volk. Dit doet Jozef saam aan Egypte denken. Maar in de woestijn, zegt die stem des geestes, in de harten van dat volk, ach, had na mijn raad zich mijn volk gedragen. Ach, had Israël zaad op die effenpaal, ijverig willen gaan naar mijn welbehaag. Daar ga je. Mensen, Mozes, Aaron, ook nog. Omdat ze de stem des Heren niet gehoorzaam waren. Hiskia. Oh, wat is het dan zuiver op de praktijk afgesteld. Gedood. Begraven wordt. Omdat hij begraven is in Christus. Daarom wordt hij gedood in de tijd. Hiskia. Hij is nog maar pas beter. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Hij looft de Heer op zijn starenspel. Daar komen de gezanten uit Babel. Ze zeggen, gefeliciteerd dat je beter geworden bent. Tja, dat is een wonder. Hij laat ze alles zien. Gods dingen laat hij ze zien. Gods schatten. Die een blijk waren van zijn goede, die daar pronkt hij mee. Wat doet hij dwaas? Je mag er wel boven schrijven. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. De profeet komt hem ook ernstig over die dwaasheid bestraffen. Het zij vrede in mijn dagen, zegt hij. Hij krijgt zijn wens. Maar de Heer heeft het bezocht. Gedood, begraven, wordt. Opdat de boze lusten des vleeses, dat is alles van Adam. Daar hoef je niet direct aan een bepaald iets te denken, hoor. Dat is alles van Adam. Alle ik, zin en wil. De grootsheid des levens. De begeerlijkheden des vleeses. Alles wat de apostel daar noemt. Alle lusten des vleeses. In ons niet meer regeren. Hé. Hey. Nee, waarom niet? Wel, hij regeert. Hij regeert. Dat gelooft die arme zoon. Hij regeert. Ja, maar je kan toch zien bij ogenblik als je eens naar David kijkt, de man naar Gods hart. Zou toen Christus geregeerd hebben? Als die daar moord of doodslag en echtbreuk pleegt, ja. De zonde zal over u niet heersen. De boze lusten des vlees zullen ons niet meer regeren. Ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade, David. Dat is een eeuwig geluk. Nou mag Achitofel nog zo schelden en razen. En een einde eraan maken, dat kan niet, David. Want gij wordt niet meer daardoor geregeerd. Al zal die zelf bekennen. Mijn hoofd is bedolven in de God. Toch. De Heer Jezus regeert. Uit zijn dierbare offerande regeert hij. En hij regeert zo. Gij zijt die man. Opdat de boze lusten des vleeses. Ja. Wel gezien. Wel ervaren worden. Wel in al haar afschuwelijkheid worden gekend. Zeker wel. En het aan de laatste snik van ons leven het openbaar komt. Dat ons bestaan alleen maar modder en schuim voort kan brengen. Maar het oude bestaan werd al gedood in Christus. En het wordt gedood omdat hij regeert. En hij laat niet toe dat de boze lust ons regeren naar de hel toe. En hij komt. Omdat ze onder die genade zijn. De wet, als ze daaronder waren, dan lagen ze al lang in de hel. Dan was David al lang gestenigd. Dan waren ze al lang omgebracht ten einde. Nu zijn ze onder de genade. Maar die is sterker. Sterker, die is allersterkste. Want al kun je nou een jaar lang of 9 maanden zoals David geen schuldenaar worden. En ook geen schuldenaar spelen. Als de koning komt, want hij regeert. En hij zegt, hij zei die man. Dan gaat hij met 1 klap naar de kelder. Hoor. Zo sterk is de koning. Dan gaat hij eraan. Onmiddellijk. Dan zakt hij ineen. God doet het. Wat is dat volk gezegend en gelukkig die een koning heeft. Zeker. Er is heus wel wat op aan te merken. En ach, het blijven zondaren vol met stinkende gebreken. Zeker wel. Maar ze praten er nooit over die godsdienstige manier op. Terwijl ze er eigen over hun hart spreken. Nooit. Ze kunnen er niet tevreden mee zijn. Ze hebben er geen genoegen mee. Ze geloven het ook niet, maar ze moeten het ervaren hier in de tijd. Ze geloven dat ze leven in Christus Jezus. Ze ervaren het tegengestelde vaak. Maar toch. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik leef toch niet meer ik. Christus leeft in mij. Wat is dan het nieuwe? Dat is Christus. Wat is dat? Een opgelapt bestaan? Wel nee. Wel nee, mensen. Is dat een nieuw stuk op een oud kleed? Wel nee. Nee, dat is juist het gemakkelijk in de godsdienst. Daar zet men overal dat nieuwe stuk op. En of dat er nou enig waarachtige verandering is van koning, daar wordt niet naar gevraagd. Als we de Heer Jezus maar tenslotte nog aan kunnen plakken. Maar zo is het niet. Nee. Want de zaak ligt veel scherper. Het lijkt wel scherp zoals hun spreken, maar het is niet scherp. Scherp is als God zegt, hou op, laat af van die mens. Het is afgelopen. Gij zijt een kind des doods. Een kind des doods. Houd het er maar voor. En dat woord heeft zo'n kracht dat ze zeggen, ja, amen, heren. Ja, amen. Het is waarachtig waar, ik heb de dood verdiend. Want ik heb het enige oorlam, heb ik nog smaadheid aan, heb ik nog gestolen. Zo zijn ze. Kijk, en anders dan plak je, dan blijf je de even vrome man, je houdt er ook geen lering uit over. Nee, je hebt er geen oefeningen in. Want dan praat je gewoon op dezelfde voet maar door en langzaamaan gaat het weer wat beter. En nog niet geloofd. Hij zei die man. Wat is nou nieuw? Dat is die dierbare borg en middelaar die God geschapen heeft. Ja, maar in ons. In ons. Dat is als die borg en middelaar een gestalte in onze harten inneemt. Ach, zondaar en zondares. Ik zeg het niet als een rustbank. Ik zeg het niet om uzelf daarin te vermaken. Maar er staat dat de boze lusten des vleesjes in ons niet meer regeren. Het zij u tot troost, ze zijn er nog wel. Ze liggen aan alle kanten. We zijn niet anders dan één verkeerde lust in ons bestaan. Houd er maar rekening mee. Geloof nou maar nooit dat je half heilig bent. Want eer je er erg in hebt, zitten ze u allemaal bovenop uw nek. En getuimeld in de modder. Geloof maar gerust dat het zo is. Maar Christus regeert. En hij zegt, kind, ik wil niet. Kom tevoorschijn. Dan mag de een wat korter, de ander wat langer erover doen. De een mag 10 keer over de kop gaan, de andere 1000 maal. Maar hij zegt, kom hier, ik wil. En gij zult. En als Simson tenslotte zijn adem daaruit blaast, terwijl hij de pilaren wegduwt met zijn handen, dan is hij toch waar God hem hebben wil. Een Nazireër. Een aan God gewijde. En dan laten we het aan de godsdienst over om heel hun leven uit te tekenen en te schilderen. Wat die Simson toch voor een mannetje geweest is, dit en dat. En ik hoorde zijn dominee zeggen, die David was ook maar een smeerlap. Maar hij vergat dat hij nog nooit geloofd had dat hij zelf een smeerlap was. Want dan zeg je dat niet meer. Dan zeg je dat nooit meer. Laat het maar aan de godsdienst over. Maar wij houden voor ogen, hij regeert. Niet meer de boze lusten. En als hij het heel benauwd krijgt, oh, dan kan het wel zo wezen dat hij zijn knieën buigt, of lopend of op de fiets, of waar ook, dat hij zegt, Heere, kijk eens, hier sta ik. Hier sta ik, kunt u daar nou nog tevreden mee zijn? Kunt u daar nog verblijd mee zijn? Tref mij toch eens, uit alle aardse gewemel. En menigmaal daalt de vrede Gods in zijn hart, en de geest getuigt, gezijd in hem volmaakt, die het hoofd is, maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid offeren. Zie, het is onafscheidelijk aan elkaar verbonden, een offerande der dankbaarheid. Wat betekent dat? Betekent dat de schop pakken en spitten en graven en zeggen, nou ja, dan moet het, nee, dat betekent dit, onszelf aan hemzelf. Dat betekent, lieve heren, wilt u mijn handen vatten? Wilt u op het spoor mij helemaal, met alles? Wilt u me beet vatten? Wilt u me vasthouden? Laat ik toch helemaal, ja zo zegt hij menigmaal, dat zeg ik nog wel eens in gedachten voor de kansel. Heere, laat harten diepste grond u wel behagelijk wezen. Dat de diepste grond mag zijn, uw enige kind. En weerhoudt uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Dat is nou een dankoffer. Dat is een dankoffer. Dat is niet zelf leven als het ware en je hele zaak hier richten en opknappen of afbreken, wat je dan ook meent te moeten doen. Maar het is het in handen geven van de koning. Ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons. Grotere daad van dankbaarheid is niet in te denken dan dat iemand zichzelf geeft. Nou, dat doet nou de arme zondaar. Die is net als die jongen toen, hij had niet zoveel verstand. Toen hij het woord hoorde, mijn zoon, geef mij uw hart. Toen zei die Heer, smijt het er maar uit. Neem u het alstublieft. Zo is nou ook met dat ganse volk. Ze zeggen, trek mij, Heere, zo zullen we u nalopen. Pak ons vast, want we zijn zo vleeselijk. Niet half, helemaal, Heere. Helemaal oud, helemaal vleeselijk, maar u bent toch nieuw, eeuwig nieuw. Regeer mij door uw woord en geest. Geliefde, houd aan, grijsmoed. Zekerlijk, u had zal in hem vrolijk leven, ook waar gij meent te verzinken, in verderf en ondergang. Amen.